We gaan samen lezen Zacharia 12. Zacharia 12, strijd om Jeruzalem, dat is het thema, het onderwerp. Zacharia 12. De last, dat is deze vertaling, dat is een door de Heere opgelegde last, een soort boodschap waarvan je zegt, dat moet ik kwijt, daar moet ik het over hebben. Dat is niet een kwestie van, nou, het is mijn hobby, dit is een opgelegde boodschap. De Heere heeft een last, het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan. Juda is de provincie. Juda, Benjamin, dat zijn dus de twee stammen, maar binnen die provincie ligt natuurlijk de stad. Daarom is er soms onderscheid tussen Juda en Jeruzalem. Dus ook tegen Juda zal het gaan, de provincie. Dus niet alleen de stad, maar ook de provincie heeft er last van. Bij de belegering van Jeruzalem. En op die dag, zegt vers 3, zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. En allen die die steen optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. Andere vertaling, zullen zich deerlijk verwonden. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar, dus tegen Jeruzalem, verzamelen. Op die dag, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan. Nou ja, de critici hebben al 20, 50, 150, 250 jaar gezeten. Dan hebben we helemaal geen paarden meer bij het leger. Vroeger hadden we huzaren, maar die zijn uitgestorven. Nou, als de paarden met krankzinnigheid geslagen zijn, dan betekent het ongeveer dat alle, laten we zeggen, navigatiesystemen op hol geslagen zijn. Dus alles wat enige kracht verleent aan, alle techniek, is gebroken. Alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. En die de besturing doen, die de aansturing doen, die hebben het echt niet meer. Die zien het niet meer zitten. Maar over het huis van Juda, twee stammen, zal ik mijn ogen open houden. En alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Ze hebben wel materiaal, ze hebben gereedschap om oorlog te voeren, om strijd te voeren. Maar het werkt niet meer. Dat is ongeveer wat hier staat. En dan zullen de leiders van Juda, van de twee stammen, van die provincie, in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn. Dus weer het onderscheid tussen de provincie en de stad. Door de Heere van de legermachten, hun God. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken. In een stapel hout. Kun je beter niet doen, want het gaat branden. Maar de bedoeling ook. Die leiders, die zullen die dorre toestand van alles en iedereen in brand gaan steken. En het zal ook een brandende fakkel in een graanschoof zijn. Dus waar zij komen, daar zal verschroeiing zijn. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. Dat vond ik vroeger al een prachtige tekst. Maar waarom nou dat gedoe over Jeruzalem? Waarom altijd praten over Jeruzalem daar? Waarom kies je niet een alternatieve locatie? We hebben in de IJsselmeerpolder nog wel een paar plekjes vrij. En misschien straks in Drenthe ook nog wel. Als er nog meer mensen wegtrekken naar de grote stad. Nee, zegt de Heer, niet op een alternatieve locatie. Jeruzalem zal op zijn plaats blijven staan in Jeruzalem. Dus niet een alternatieve plek. Heel precies. Postcode erbij. Daar. Daar gaat het gebeuren. 7. En de Heere zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David, de koningslijn, en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zal zijn dan die van Juda. Met andere woorden, de Heer gaat ook geen verschil maken tussen de provincie en de stad. Dus dat blijft in evenwicht met elkaar. Op die dag zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschermen. En wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn. En David was dat die Goliath versloeg. Dat was de held, de krachtpatser van grote omvang. En het huis van David zal zijn als goden, als de leiders, als met een kleine letter goden, dus als de belangrijkste mensen, als de engel van de Heere voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeboren. En op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Er was ooit een koning overleden en hebben ze een enorme rouwdienst gehad in het dal van Megiddo. Dat wordt hier een beetje als voorbeeld genoemd, zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. En het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David, dat zijn dus de koninklijke lijnen, afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan, dat was een profeet. De profetenfamilies, afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi, dat waren de priesters. Afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Simei, dat waren de tempelhorigen. Die waren dus dienstbaar, inzetbaar in de tempel voor allerlei hand- en spandiensten. Dus het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Dat betekent dat er niet een soort leider is die namens het hele volk zegt, nou, wij waren niet goed of we waren wel goed. Dus niet iemand die namens iedereen spreekt. Zo gaat het meestal. Er worden de condoleances overgebracht van het Nederlandse volk, maar er is één die dat doet. Die één die spreekt voor ons allemaal. En of u het er nu wel of niet mee eens bent, dat doet er dan niet toe. Hier staat, nee, iedereen afzonderlijk. Mannen afzonderlijk, vrouwen afzonderlijk, alle geslachten, stuk voor stuk, een erkenning, een rouwbeklag. Tot zover ons hoofdstuk. Hier staat, broeders en zusters, dat het in de tijd die nog komt vreselijk moeilijk zal zijn in Jeruzalem. Dat wisten we eigenlijk al. En dit schrijft Zacharia op het moment dat het ook toen niet zo makkelijk was. Ze waren teruggekomen uit Babel. Een stukje diaspora, zo heet dat heet. Verstrooiing. Ze waren in Babel teruggekomen omdat het niet goed ging in Israël. In de tijd van Jeremia. En in Babel was Daniel. En in de buurt van Babel, daar was Ezechiël bij de ballingen, bij een rivier, de Kebar. En in de stad Jeruzalem was Jeremia nog, toen Nebukadnezar aanviel. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal naar Babel vervoerd, in ballingschap gegaan. Er was niets meer over. En de tempel is verwoest, de tempel van Salomo, dat prachtige gebouw weg, de stad kapot. Natuurlijk waren er wel puinhopen en restanten, maar alles stuk. En als u vandaag naar Aleppo gekeken hebt of gisteren in het nieuws, dan ziet u een stad waar vroeger misschien geleefd werd, maar het is alleen maar puinzooi. Zo ongeveer zal het dan ook geweest zijn, vroeger. Maar Jeremia had gezegd, 70 jaar van ballingschap zullen voorbij gaan en dan gaat het gebeuren dat ze weer terug mogen. En dat is notabene gebeurd door Iran. Die gaf toestemming. Vraag niet hoe het kan. Maar het is echt gebeurd. De Kores, de Pers, Cyrus, wordt die ook wel genoemd, gaf toestemming voor de Israëlieten om uit Babel weer terug te keren en om weer terug te gaan naar Jeruzalem. Maar ze mochten zelfs de tempel herbouwen en de stad herbouwen. De tempel herbouwen vindt u in het boek Esdra. De stad herbouwen, dat vindt u in het boek Nehemia. Dat is het verschil van die beide boeken. Maar dat wist u al, had ik misschien ook al eerder geroepen. En toch was er vijandschap, toch waren de mensen er tegen en deden het werk weer stil liggen. Dat werd weer geblokkeerd. Ze hebben brieven geschreven naar de koning. Uiteindelijk hebben ze toch weer een brief gekregen waarin ze vonden dat ze door mochten gaan met de herbouw. Maar het is heel schoorvoetend. En in die tijd spreekt Zacharia. In de tijd van terug uit Babel, maar wel met de bangheid, met stress, met angst van hoe loopt dit af? Hoe gaat dit verder? Hoe durven wij verder? En zouden we dit nog wel aankunnen? Zacharia en Haggai spreken in die tijd. Dit boek is een eindtijdboek. Waarom? Omdat dit eigenlijk over de herstelperiode van toen, dat was er, ze mochten beginnen, ze mochten bouwen en ze werden zelfs opgeroepen om door te gaan met bouwen, dat over die herbouw van de tempel heen, eigenlijk over de herbouw van de tempel wordt gesproken die nog een keer gaat komen. Als de zaak helemaal in puin ligt. En daarom is het zo'n bijzonder boek. Profetie heeft altijd twee keer een uitleg. Eén keer voor direct, voor een bemoediging of vermaning, wat dat dan maar is. En de tweede, in een profetisch vergezicht. En dit profetisch vergezicht, broeders en zusters, moet nu nog komen. En dat maakt het heel erg interessant, maar misschien ook wel boeiend voor je. Dat Israël nu onder spervuren ligt van kritiek. We hadden daar een klein gebed, een moment van gebed. En daar hadden we het ook over met elkaar. Dat is zo. Van alle kanten belaagd. Op alle mogelijke manieren in de hoek gezet. En er worden allerlei dingen bijgezegd. Een of andere grote medewerker van meneer Obama zou hebben gezegd dat hij moest gaan stoppen met Israël te supporten, dus met steun aan Israël. Het gaat maar door. En er komen hele rare dingen. Dat werd ook even gezegd als voorbeeld, zo pas, dat het, ja, Israël moest van de kaart. Het moet kapot. Ik lees zelf elke maand heel trouw Israel Today. Ja, los dan van andere bladen die in het Nederlands verschijnen. Israël Today is ook in het Nederlands, hoor. Is gewoon in de Nederlandse taal verkrijgbaar. Maar er staat heel veel informatie in over hoe de Palestijnse wereld op dit moment reageert. Wat ze zegt en waarmee ze bezig zijn. Ze willen maar één ding: kapot, kapot, kapot. Assad, de president van Syrië. Was al tegen Israël. In de Libanon zaten de Hezbollah-bewegingen. En die waren ook tegen Israël. En de Hezbollah vecht met Assad. Samen. Die gaan daar in Syrië orde op zaken stellen. In het zuiden van Israël heb je de Hamas-beweging. Die zit in de Gazastrook. Tegen Israël. Koning van het zuiden, als u twilt hoor, Gazastrook. De koning van het noorden, Assad. Oh ja, daar had u vast wel eens iets over gelezen. Nou, van twee kanten. En Israël komt dus eigenlijk in de tang of tussen de mangel, tussen de wieltjes. Dat gaat niet goed. Rusland bemoeit zich met de kwestie daar. Iran bemoeit zich met de kwestie daar. En er zijn ongelooflijke ontwikkelingen en niemand kan nu vandaag voorspellen hoe dit afloopt. Want Rusland helpt Assad en Assad is tegen Israël. IS wordt bestreden, maar IS is ook tegen Israël. En Amerika helpt mee en die stopt met voor Israël zijn. Het wordt zo ingewikkeld dat niemand er meer wijs uit kan worden. Zo ver is het nu. Maar die strijd om Jeruzalem krijgt een soort hoogtepunt. En waarom nu Jeruzalem? Waarom nu niet Emma Kompaske? Laat maar wat zeggen. Ja, dat is toch een hele mooie plek. Er werd genoeg turf gevonden om daar een heel legertje van te stoken of zo. Of ja, alle huizen. Maar waarom nu Jeruzalem? Waarom niet Amsterdam? Waarom niet Berlijn? Waarom niet Brussel? Waarom niet Straatsburg? Waarom niet Rome? Ja, dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag. De Bijbel wordt niet zo goed meer geloofd vandaag. Dat is al uit, hè? En in de kerk zegt men dat, nou ja, je moet niet alles zo letterlijk nemen. En je moet ook een keer een korrel zout, nou ja, zeg maar gerust een schep zout erbij doen. Want zo kan het niet uitgelegd worden. In de kerk. Even algemeen hoor. De Wereldraad van Kerken, maar ook de Raad van Kerken in Nederland, die hebben Israël al lang laten vallen. Die hebben al lang gekozen voor de Palestijnen. Maar waarom nu? Omdat er één is die nog steeds gelooft dat de Bijbel toch wel waar zal zijn. En wie is dat? Ben ik dat? Ja, ik ook, maar om andere redenen. Het is de tegenstander, het is de duivel. De duivel die probeerde om Jeruzalem kapot te krijgen, één keer, twee keer, drie keer, en nog steeds. Want hij weet dat daar de grote koning zal komen. En als hij iets wil voorkomen, dan is het de komst van die grote koning. En die grote koning, ja, die zal zijn in Jeruzalem. En Jeruzalem heet om die reden de stad van de grote koning. Psalm 48 en andere plekken. Die grote koning is de Heer Jezus. En die koning der Joden die er was toen hij hier op aarde rondwandelde, toen hij hier wonderde, die moest weg. Dat moest worden voorkomen. Dat is gelijk gebeurd in Bethlehem toen hij geboren werd. Dat is gebeurd in Nazareth toen ze hem op de stelte wilden storten. Dat is gebeurd in Galilea toen ze hem, weet ik veel wat, allemaal toeriepen. Dat is gebeurd in Jeruzalem toen ze hem wilden stenigen. Continu aanval. En de duivel heeft zo ver kunnen doorroeten. Heeft een stroomman gevonden in Judas. Verraden. En de duivel is op het punt geweest om te jubelen. Om de feestvreugde aan te heffen. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing. Toen had hij hem. En waar gebeurde dat? Nou, niet in M&F Scheidenveen of in Emmer Compascuum. Jeruzalem. Hij wist het. Daar moest hij de overwinning halen, de tegenstander. En daar verloor hij. En dat wist hij ook. En vanaf dat moment, nu zeg ik het met Openbaring 12, hij heeft gepoogd om die vrouw die een kind zou gaan baren, weet u wel, een vrouw die een mannelijk wezen zou baren, om die vrouw bij dat baren een beetje te ondersteunen, nee, om te happen als dat mannelijke wezen eruit zou komen. Zo zegt Openbaring 12 dat. Lees maar. Een vuurrode draak staat voor die vrouw die op het punt staat een mannelijk wezen te baren, en die vuurrode draak die is erop uit, zodra ze hem zou baren, om hap te zeggen, gelijk, weg. Maar toen ontglipte dat mannelijke wezen. Hij werd door God weggevoerd en naar zijn troon gebracht. Zegt Openbaring 12. Dan moet die vrouw eraan. En toen is hij vanaf dat moment achter die vrouw aangegaan. Wie is die vrouw? Nou, dat is Israël. Uit Israël is wat het vlees betreft de Christus. Zij is dat instrument. En dat mannelijke wezen is daar geboren, niet in Sabaldeburen, daar. En de Heer Jezus is nu in de troon van God en de duivel is een stroom van ellende achter die vrouw aan gaan spuwen en heeft alleen maar gepoogd om die vrouw om te brengen. Maar, zegt Openbaring 12, zij wordt door God bewaard op zijn plek. Al die uitreddingen, of dat nu Holocaust is aan het eind of andere nare tijden, iedere keer was er uitredding. En nu zijn ze in het land. Denkt u dat de duivel opgehouden is met die stroom van ellende over dat volk uit te storten? Nee, dat gaat nu nog steeds mee door. Hij spuwt net zo lang tot ze verzwolgen wordt door al die ellende, zegt de Bijbel. En we zien dat bijna. Je zou bijna zeggen vandaag, nou, dit is niet iets van de lange adem. Dit kan niet lang meer duren, want dit houdt ze niet vol. Alles is tegen. Daarom richt zich zijn vijandschap tegen hem, om wie het eigenlijk gaat. Maar die kan hij op dit moment niet bereiken, daar kan hij net niet bij. Begrijpt u, die is naar God en naar zijn troon. Maar hij richt zich wel op dat volk. Op Israël. Op die vrouw. En hij weet dat Zacharia 12 waar is. En ook andere plekken hoor, het boek Ezechiël, dat het daar in Jeruzalem zal gaan gebeuren. Daarom is de strijd om Jeruzalem een veel grotere strijd dan een politieke kwestie. Dat is onzin. Die mensen kunnen best een andere kleur hebben, kunnen een andere vorm van neus hebben. Dragen misschien een ander soort hoedje of een pet. Die hebben geen baseball cap, maar een soort keppeltje. Nee, ja. En ze worden behandeld alsof het grof vuil is, alsof ze de meest rare wezens zijn die hier op aarde rondstappen. Zo gaat het. Maar waarom nou? Omdat de duivel gelooft dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus daar, in Jeruzalem, bij dat volk, koning zal zijn. Dat gelooft hij. De kerk gelooft het al niet meer, merkwaardig genoeg. Die denkt, ach, sprookjes, verhalen, voorbeelden, maar dat is niet echt. De duivel gelooft heel precies dat dit gaat gebeuren. Dat is de reden waarom Israël nu in de tang zit. Dat is de reden waarom ze altijd in de tang zat. Dat is de reden waarom alle volkeren een keer daar een finale klap willen uitdelen in Jeruzalem. En al die volkeren komen daar bij elkaar. Al die machten. De hele club van de Verenigde Naties en van de andere naties. Tegenstanders, voorstanders. Ze gaan allemaal één kant op. Daarin worden ze één. Eén deel. Jeruzalem kapot. Het volk der Joden in de Middellandse Zee. Het moet afgelopen zijn. Eens en voor altijd. Maar waarom dan? Omdat ze weten dat daar in Jeruzalem een koning komt. En dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is de Heer Jezus. Bent u dan een koning? Vroeg Pilatus verbaasd. Ja, zegt hij. Dat ben ik, ja. Dat klopt. Ik ben een koning. En mijn koninkrijk is nog niet van hier, want dan zouden mijn dienaren gestreden hebben. Maar mijn koninkrijk is een heel ander koninkrijk. Nu, broeder en zuster, dat is de strijd die losbarst. En eigenlijk voelen we aan dat dat al aan de gang is, dat het al zichtbaar wordt. Maar het komt zover dat een enorme clash krijgt, een enorme boom van herrie en van ellende krijgt. Dat is straks als al die volkeren rondom Jeruzalem zijn en Jeruzalem willen belegeren. Het gaat niet om de 10 stammen en om de 12 stammen. Die 10 stammen zijn ergens weg. Die komen terug hoor, absoluut. Maar die zijn hier niet aan de orde. Het gaat niet om de 2 stammen. Dat waren de stammen die er waren in de tijd van de Heer Jezus. Daarom. En hier komen ze aan. Die 2 stammen worden belaagd en die stad wordt belaagd. En dan komt er een soort doorbraak in Israël. Omdat God een geest van genade en van gebed uitstort. En omdat ze dat krijgen, een geest van genade en van gebed, gaan ze zien hem die doorstoken werd. Dan gaan ze ineens ontdekken dat er toen hij gestorven is en aan een kruis gehangen is, dat er toen toch wel hele bijzondere dingen zijn gebeurd. Dat is de grote lijn van dit hoofdstuk. En eigenlijk kun je dat snappen, denk ik. Niet zo heel erg moeilijk. Maar nu wil ik wat anders zeggen. Waar zal de Heer Jezus zichtbaar zijn als de doorstokene? Waar gebeurt dat? Daar heb ik een locatie bij. Nu loop ik een beetje vooruit misschien. Maar in hoofdstuk 14 vers 4 van ditzelfde boek, hoofdstuk 14, vers 4. Op die dag, daar staat in hoofdstuk 14, dat komt nog een keer uitvoerig aan de orde, maar ik wil het nu noemen. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden. Enfin, dat kent u wel, hoe dat dan allemaal gaat. Maar het gaat me om het feit, die locatie die is in dit boek te vinden, heel precies. En weer niet zo van, ja nou dat is dus olijfberg, maar dat kan net zo goed ongeveer bij Nijverdal en Hellendoorn liggen. Daar heb je ook de Hellendoornse en de Nijverdalse berg, schrikt u niet. U merkt het niet als u met de auto rijdt. Nee, maar het is niet weer niet een soort locatie ergens, maar het is heel precies oostelijk van Jeruzalem, daar. En nu zou ik willen dat u zoveel informatie over de Olijvenberg verzamelde voor uw hart, dat u dit nooit en nooit meer kwijtraakt. En ik heb daarover nagedacht vandaag en ook al eerder. En toen dacht ik, ik verlang naar vanavond. Ik vind het, dit is zo schitterend. Weet u, ik zal proberen dit te schetsen. Maar probeert u het te pakken. En als u het niet deed, dan gaat u downloaden. Het is een heel raar woord voor mij. Het is naar beneden laden. Down. En dan loaden. Nou, je moet het ergens vandaan halen. Maar dat kan. Zo'n toespraak kun je luisteren, kun je opnemen. Dat gaat heel ver vandaag. Mij een beetje te ver als ik een berichtje kreeg eergisteren van ik heb naar je toespraak in Sliedrecht zitten luisteren. Dat was afgelopen maandagavond. En ik zei, hoe kan dat nou? Kun je nou zo snel een cd'tje bestellen of zo? Nee, gewoon livestream, gewoon geluisterd, direct uitgezonden. Direct, kan. Maar zelfs als die op een bepaalde plek neergezet is door Dave, dan kun je hem daar vandaan halen. Dan moet je even naar beneden, dan moet je naar die plek gaan. Noem het maar Dave plek. Downloaden is zo moeilijk, waar hij hem neerzet. En daar haal je die plek vandaan, want daar staat hij, daar is hij te vinden. En je hoeft niet eens een postzegel te plakken, nee. Ja, ik weet wel dat er over illegaal downloaden gesproken wordt. Kost dat dan allemaal niks? Ja, ons Hollanders, hartstikke goed. Hè? Dit is een goede ontwikkeling van Nederland. Ze waren nog niet zo scheutig, maar dit is helemaal te gek. Sorry, heb ik ook weer gezegd. Collectie is aanbevolen nu. niet die toespraak ophalen. En dat betekent dat je misschien deze dingen heel dichtbij krijgt. Voor zover ik mijn Bijbel ken, is de eerste keer dat er sprake is van de Olijfberg. En misschien, u mag gaan zoeken, 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Het is op hetzelfde moment eigenlijk een hele mooie duiding van de Olijfberg. 2 Samuel 15. David wordt door zijn eigen zoon Absalom belaagd. En die Absalom die wil hem eigenlijk van de troon stoten. En die wil zelf koning zijn. Weet je. Nou, dat is toch ongeveer, hè? Iemand die zelf koning wil zijn in de plaats van de gezalfde van de Heer. Dit is niet, dat beeld is wel helder, hoor. Heel scherp zelfs. Heb je 2 Samuel 15? Vers 30. En David ging al huilend de weg omhoog naar de Olijfberg, zijn hoofd bedekt, en zelf ging hij barrevoets, dus zonder schoeisel. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl ze al huilend de berg opgingen. Vers 32. En het gebeurde toen David op de top van de berg, dat is de Olijfberg, die wordt al genoemd, de top van de berg, dus heel helder, kan niet missen, de top van de Olijfberg kwam, waar men zich voor de Heere neerbuigt. Dat was toen een plekje op de Olijfberg, in die oude tijd, waar je voor de Heere neerboog, op de top van de berg. de top van de olijfberg. Dat is de eerste keer dat de olijfberg, voor zover ik weet, voorkomt in de Bijbel. Dat geeft behoorlijk wat informatie. Een plek waar je met al je verdriet en waar je met al je spanningen, met al je stress terecht kon om je voor de Heere neer te buigen. En toen was het de spanning van David van mijn zoon wil mij van de troon stoten. Zoals de duivel die Jezus van de troon wil stoten, nog een keer, voor alle zekerheid. Nou, en verder zijn er veel meer plaatsen, maar een paar wil ik u noemen. In Johannes 8, ik weet niet of u mee wilt bladeren, maar het is misschien een beetje te veel, het wordt een beetje bladeren door de Bijbel heen. We moeten soms ook een beetje terug en weer vooruit. Johannes 8. Een hele merkwaardige tekst. In hoofdstuk 7 heeft de Heer Jezus een prachtige geschiedenis verteld over wat er zou gaan komen. Stromen van levend water zouden er zijn. De dienaars kwamen, die moesten hem arresteren, die kwamen terug en die zeiden van, nooit heeft iemand zo gesproken als deze mens. Johannes 7, heel, heel bijzonder. Ze willen hem toch ombrengen, de leiders. En Nicodemus, die komt nog een keer terug, is ook al een keer eerder aan de orde geweest in hoofdstuk 3, die 's nachts bij hem gekomen was en die een van hen was, zei tegen hem, veroordeelt soms onze wet de mens als hij niet eerst gehoord heeft en kennis van hem genomen. Nou, zij antwoordde en zei tegen hem, bent u soms ook een Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. Dat logen ze, want Jona komt er ook vandaan. Heel merkwaardig. Die naar de heidenen ging. Dat is heel merkwaardig. Ik weet niet of je van dit soort veranderingen houdt, maar dat is wel zo. En ieder ging naar zijn huis. Ze hebben hem losgelaten, alleen gelaten en ze zijn weggegaan. Nu moet u doorlezen, hoofdstuk 8 vers 1. En Jezus ging naar de Olijfberg. Dat heeft mij vroeger al geraakt. En dan zie je dat iedereen zijn eigen hokje kruipt, iedereen zijn eigen parochie is, in zijn eigen kerk of eigen club of zijn eigen richting. Maar hij gaat naar de Olijfberg. Omdat niemand hem wil. Zal ik het zeggen met 2 Samuel 15? Hij buigt zich voor de Heere neer. Daar. En nu ga ik het niet meer in detail met u lezen, maar ik ga het u wel vertellen. Als Martha en Maria een boodschap sturen dat Lazarus ziek is, dan is de Heer Jezus niet meer in het land. Dan is hij uit het land gegaan. Dan komt hij terug. En waar is Lazarus begraven? Ja, in Bethanië, zegt u. Ja, dat klopt. Maar waar ligt Bethanië? Op de Olijfberg. Nog steeds, maar toen ook. Jezus weende. Waar weende hij? Op de Olijfberg. Iets later, in Johannes 12, is daar een aanbiddingsdienst. Maar dat is in het huis van Martha en van Maria, waar die albasten kruik gebroken wordt en die lieflijke geur aan hem wordt gegeven. Het huis werd van de balsamgeur vervuld, daar, op de Olijfberg. Vervolgens is het in Lucas 19 dat de Heer Jezus zit op de helling van de Olijfberg. Nou, u mag gaan nakijken, Lucas 19. En dan ziet hij de stad. En ik heb daar gezeten vele keren. En ik heb gezien, het is echt zo. Daar zie je de stad helemaal liggen. En de Heer Jezus weent over de stad. Het is de tweede keer dat de Heer Jezus weent. Och, dat jullie op deze dag zouden erkennen wat tot jullie vrede dient. Maar het is verborgen. Jullie hebben het niet gewild. U hebt het niet gewild. De Heer Jezus is daar. Op de helling van de Olijfberg. Het is nu een kapelletje. prachtige architectuur. Echt schitterend. Laat maar. Maar het geeft mij een extra dimensie om te janken. Daar zat hij toen. Jezus weende. Dominus flevit. De Heer weende. Zo heet dat kapelletje. Iets later in de tijd, nadat ze het avondmaal hadden gebruikt, de Heer had het ingesteld in de bovenzaal, Judas was weg. Ze hebben de lofzang gezongen en hij ging naar de Olijfberg. Als je het op een rij zet, dan denk je, oei, 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 oei. Het is niet alleen boeiend, maar het is inhoudelijk ook bijzonder, heel bijzonder. Daar heeft de Heer Jezus een plekje gevonden. En u vraagt natuurlijk, weet u welke plek precies? Nou, ik denk het wel, ik weet het heel precies. Alleen, ik kan die plek niet helemaal duiden. Dat is een tweede. Maar ik weet wel, het is die plek waar David toen knielde. Dat geloof ik stellig. Daar, waar hij zich voor de Heere neerboog, waar men zich voor de Heere placht neer te buigen, daar is de Heer Jezus gaan knielen. En dat was, de discipelen waren al even eerder achtergebleven, hij is een steenworp van hen gaan verwijderen. Ik denk dat ik een keer eerder geroepen heb, althans een poging gewaagd heb om te zeggen wat ik daarmee bedoelde. En ik weet dat het misschien moeilijk is, maar luister dan maar naar. Deuteronomium 21 zegt, als een echtpaar een weerspannige zoon heeft, die ongehoorzaam is en die niet wil luisteren, dan moeten ze die weerspannige zoon uiteindelijk, na wat ze dan gedaan hebben bij de goden, kleine lettertjes, bij de leiders brengen. En ja, die veroordelen hem dan, dan moet hij gestenigd worden. En dan heb je dus een heel cordon. Inclusief vader en moeder, want die moesten daarin meedoen. En er staat één die gestenigd wordt. Als de Heer Jezus zich verwijdert, een steenworp ver, betekent dat dat hij de horde liet. En dat hij de beschuldigers liet staan en dat hij ging staan op de plek dat de stenen zouden terechtkomen. Daar. Ze zouden hem raken. En hij knielde daar en bad, vader indien het mogelijk is, laat deze, daar, dat is die plek. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet wat u wilt, maar wat ik wil, maar wat u wilt, dat mogen geschieden. 3 keer. Was hij de weerspannige en de ongehoorzame zoon? Nee, je hoort hem zeggen, Vader, ik kom over uw wil te doen. Nee, en ik geef mijn rug. Ik ga. Ik doe het voor u. Ik wil voor u gaan. Juist het omgekeerde van een weerspannige en een omgekeerde, het omgekeerde van een ongehoorzame is te zien bij de Heer Jezus. Zo knielde hij daar. En ik kan die teksten wel met u lezen, maar u kunt ze zelf ook vinden in uw Bijbel. Ze staan gewoon in de evangeliën. Nou, je leest over afschuwelijk, over ziek, over verdriet en over angst en over grote zweetdruppels. Het leken wel bloeddruppels die op de aarde vielen. Angstig. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. De Heer Jezus in angst. Ik heb in mijn aantekening gezegd, Jezus weende. Ik heb het tussen aanhalingstekens geplaatst, want het staat niet letterlijk in de tekst. Maar als je hem daar zo ziet, en je ziet wat er daar gebeurt, hoe hij lijdt, hoe hij worstelt. Weet je wat Johannes de Heer zegt, het is middernacht en in de hof. Weet u wel, dat prachtige lied over dat hij dat lijden daar helemaal doorworstelt, hij alleen. Dat is de Heer Jezus daar. Op de Olijfberg. Daar staat de Heer Jezus nadat hij geleden en gebeden heeft op. En daar ziet hij Judas komen. Let op, ook niet de eerste keer, dit is vaker gedeeld, Judas. Dus die groep van Judas bestaat uit drie deeltjes. Judas zelf, deeltje 1. De valse profeet, zo u wilt. De antichrist, zo u wilt. De duivel in eigen persoon bijna, maar de duivel was in hem gevaren. Zegt de schrift. Ten tweede, dienaren van de overpriesters en de schriftgeleerden, godsdienstige leven. Ten derde, een heel peloton soldaten van de Romeinse bezetter. Dat blijkt uit de rest, want er zelfs een hoofdman over 1000 was erbij. Ik hoop dat het land bij je, die optocht van Judas, die eraan komt, bestaat uit drie dingen. De duivel zelf voert aan, de religie, godsdienst, schriftgeleerden, fariseeën, alles wat er aan godsdienstigheid was in Jeruzalem. En ten derde, het politieke leven, de Romeinse bezetter, de volkeren. Ze komen er alle drie aan. En hij staat daar, op die plek waar hij net gebeden heeft. Waar hij de stenen bij wijze van heeft gevoeld. En dan zegt hij, wie zoekt u? En ze zeggen, Jezus de Nazoreër. En hij noemt zijn naam. Ik ben. Verder niks. En op het moment dat hij ik ben zegt, knalt dat hele spul achterover. Ze hebben geen vin meer om te verroeren. Niks meer. Nou ja, dat duurt een poosje en dan krabbelen ze weer overeind. En dan vraagt hij Jezus nog een keer. Als je dan mij zoekt, laat dan deze heen gaan. Op de olijfberg. Daar. Israël heeft hem zo verkwant. Ze hebben hem gearresteerd. Ze hebben hem bij de hoge priester gebracht. Ze hebben hem bij Pilatus gebracht, bij Herodes gebracht. Ze hebben hem uiteindelijk aan een kruis gespijkerd. Dat is er met hem gebeurd. En toch heeft de duivel het verloren. Want hij is opgestaan uit de dood. Ja, ze hebben natuurlijk geprobeerd om met een leugen die hele opstanding te verknallen. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk. En de Heer heeft nog 40 dagen met de discipelen geleefd, gewandeld, gesproken. En na die 40 dagen is hij met zijn discipelen uitgegaan naar... Ja, u raadt het al. Kan niet missen. Waar stond die toen? Nou, je kunt zeggen, daardoor dat weet jij ook niet precies op de vierkante meter nauwkeurig. Nee, dat weet ik ook niet. Ik denk dat ik het wel weet, ja. Maar hij toen zei, ik ben... Dat is dezelfde plek als waar hij lag om te knielen. Daar stond hij. En hij was bezig om zijn discipelen te zegenen. U vindt dat in Lucas nog. En dan gaat Handelingen 1 verder. En ineens kwam die vurige, die geweldige gloriewagen van God in. Hij stapte in en tjiet, hij was weg. Weggerukt naar God en naar zijn troon. Openbaring 12, weet je wat? Dat mannelijke wezen, weggerukt naar God en naar zijn troon. En hij is dus nu in heerlijkheid. Hij is in de hemel aangekomen, zegt de Bijbel. Moet even in Daniel kijken, hoofdstuk 7. Hij kwam met de wolken des hemels en ik werd bij de oude vandaag gebracht. Met diezelfde wolken des hemels en diezelfde wolkenwagen werd hij van de aard gedragen. Zo zingen we dat, op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Voer hij op naar zijn vaders troon. Nou, dat is allemaal gebeurd. In die wolkenwagen is hij naar de hemel gegaan. En daar is hij aangekomen, zegt Daniel 7, profetisch. Ja, zie, komt hij aan, komt hij aan. En hij krijgt alle macht uit de handen van hem die op de troon is. Dat is de Heer Jezus. En daar is hij nu. En dan gaat de geschiedenis verder. Ze hebben hem weggezonden. Daar ga ik niet al te veel van zeggen qua tijd, voor de tijd. Maar dat wegzenden is hetzelfde als in Malachi 2, de Heere haat echtscheiding, want dat hebben wij in onze vertaling, maar de Heere haat wegzending. Ze hebben hem weggezonden. Dat is het vreselijke wat daar is gebeurd. Weg met hem, kruisigen, we willen niet dat hij koning over ons is. En nu is de Heer Jezus daar. En u mag Zacharia 12 u vertellen, maar dan komt er een moment dat hij terugkomt. En waar komt hij dan terug? Nou, precies waar hij gebleven is. Welke locatie? Die locatie. Waar ik het net steeds over had. Daar komt hij. En dan zullen zij zien op hem die zij doorstoken hebben. Precies. Waarom zien ze dat dan wel op dat moment? Omdat de geest van genade en van gebed in hun hart en over hun leven is uitgestort. Dan gaan ze ineens zien wat er gebeurde. Ineens zien ze mes en messcherp. Dat was het dus. Hij was het offer. Hij was het lam Gods dat de zonde van de wereld weg zou nemen. En dat is gebeurd. En je ziet zo schitterend terug in Zacharia 12 als die strijd zo gigantisch is. Let op, hè. Het zijn dezelfde elementen die we net in de tuin zagen. De overheersende volkeren, de religieuze systemen. Nou ja, u vindt ze terug in Openbaring 17 als een vrouw. Weet je wel, de valse bruid, de grote hoer. U vindt ze terug als een politiek monster. En u vindt terug als een soort Satan die alleen maar zegt, aanbeert mij en aanbeert hem, maar niet de Heer. Dat is het. Dus wat er in, laat maar zeggen, in de tuin van toen, de Olijvenhof, zoals een broeder uit België dat al eens zo prachtig noemde, wat er in den Olijvenhof, ik moest huilen toen ik dat voor het eerst hoorde, dit is het precies, hè. Waar die olijven geperst worden en waar de olie stroomt. En olie een beeld van de Gods geest en van het werk van Gods geest. En van verkwikking en van genezing en van reiniging en van voeding. Alles is daar te zien. Daar waar die olijfpers stond. Daar komt hij terug. En dan zullen zij, omdat de geest over hun leven is gestort. Omdat de genade, geest van genade en van gebed is uitgestort. Zullen ze ineens zien wie daar toen op de Olijfberg stond. Wie dat was die zij gearresteerd hebben. Wie dat was die ze meenamen om veroordeeld te worden. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En dan knapt het. Dan knallen ze. Ik bedoel, dat raakt alles. En dan gaan ze zeggen, sorry, ja, dat is heel te lief. Wij waren schuldig. Zal ik Jesaja 53 vertellen? De straf die onze vrede aanbrengt was op u. U hebt het gedaan. Heer Jezus, het is allemaal uw werk geweest. En ze hebben zich gebogen. En dat is niet een soort collectieve iemand die namens iedereen even wat zegt. Nee, dit raakt iedereen. Dit raakt al die families, al die geslachten, vrouwen en mannen afzonderlijk. Of je nu profeet, of koning, of priester bent, of tempelhorige, of wat ook. Het raakt je. En het breekt je. Dat is de verootmoediging. En door die verootmoediging is er herstel. Dat is wat Zacharia 12 schetst. Maar ik wilde dat stukje olijfberg erbij instoppen, zodat je inderdaad gaat zien wat zich daar voordeed en wat zich dan gaat voordoen als de Heer Jezus terugkomt. Daar, op die olijfberg. Dat hij daar midden doorspleit, daarover later. Maar dit is de olijfberg. Nou, je kunt je voorstellen dat je daar graag naartoe gaat en dat je misschien wel zegt, ik ben wel eens in Jeruzalem geweest en ze hebben me ook meegenomen naar de Olijfberg. Er is nooit een groep geweest die niet op de Olijfberg is geweest. Dat kan ik me haast niet voorstellen. Maar, ja, kun je Jeruzalem mooi zien liggen, dat klopt. Die Jezus zag het ook in Weende. Dus dat is ook vanaf diezelfde plek, bijna. Er is zoveel te zien, maar daar. Maar nu, als je daar komt, dan heb je geen tijd om tot devotie te komen, tot stilte te komen. Het is hartstikke druk met kamelen die graag een ritje willen. Nee, die baas van die kamelen. En met stroom die opgeruimd moet worden voordat je weggaat. En met drukte, met kaartenverkopers en met postzegelverkopers en filmrolletjesverkopers. En weet ik veel wat, een en al commercie. En het is er hartstikke druk. En je moet, dat zegt de gids al in de bus, pas op, hè, voor je portemonnee. Pas op, hè, rol, daar zakkenrollers. Nou, die zakkenrollers die hebben toen ook al gerold. Die hebben alles bijna meegenomen. Alle waarde uit het leven van Israël. Weggeplukt, weggepleurd. Alles. De zakkenrollers van toen, ja, die hebben heel wat meegesleurd. U begrijpt het wel. Het gaat niet om de euro's of om je dollars. Het gaat over de Heer Jezus. Over het mooie van hem. Het is weg. En wij dan? Nu, door het geloof in de Heer Jezus mag ik zeggen dat ik een kind van God ben. Wanneer heb ik die schittering van hem gezien toen ik ook mijn knieën boog, toen ik doorkreeg dat het mijn schuld was, dat ik gezondigd had. En iedereen die hier is, zal een moment kennen, moeten kennen van erkenning van schuld, erkenning van beleidenis van ik heb gezonden, mijn zonden waren het, mijn schuld, mijn overtreding, mijn ongerechtigheid. En ik wil kijken naar hem die doorstoken werd. Als de Heer Jezus op de opstandingsdag bij de discipelen komt, dat toont hij hun zijn handen en zijn zijde. Ja. Daar. Daar is met een speer ingestoken. Dat is bloed en water uitgekomen. Ik ga nu niet verder, omdat er nog zoveel dingen komen in diezelfde hoofdstukken die we nog krijgen. Maar dit tafereeltje van de Olijfberg waar je die hem zult zien die doorstoken werd, dat wil ik zo graag zo helder mogelijk in mijn eigen hart hebben. En ik heb er vandaag opnieuw in vastgebeten. Niet om, nou ja, misschien wist ik het wel. Misschien wist je het ook wel. Maar deze verkwikking heb jij nodig om vandaag overeind te blijven. Want de duivel is nog steeds bezig als een enorme zakkenroller om je alle waardevolle dingen te ontnemen. Nog steeds. En er zijn al heel wat blut verder gegaan. Je hebt er niks meer. En jij en ik mogen kijken naar Zacharia 12 en naar dat olijfberg element in Zacharia 12, waardoor je misschien vandaag zegt, neem de wereld maar. Geef mij Jezus. Ik kies voor hem. Mijn keuze is gedaan. Ik kies voor hem. Voor mijn heiland, voor mijn verlosser. En ik wil voor hem leven. En hem danken en hem huldigen. Dank u wel. Vader, dank u wel voor dit moment hier in Emmen. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Naar Zacharia 12 mogen kijken. En deze dingen van de Olijfberg daartussen ingevoegd hebben. En ja, daar speelt er zich dit ook af. En gaat zich dit ook afspelen in de toekomst. Daar. Nergens anders. Daar gaat het gebeuren dat de Heer Jezus terugkomt. Want van daaruit is hij ook vertrokken toen. En hij maakt het echt af. Er zit geen hiaat bij hem. Waar hij eindigt, daar begint hij ook. Hij is de eeuwige. Die ik ben. Die ik zal zijn, die ik zijn zal. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus en voor het volbrachte werk van hem. Voor Zacharia 12. Voor de profeet die zulke dingen heeft mogen schrijven. We danken u voor de Heilige Geest die u ons gegeven hebt, waardoor we deze dingen ook een beetje dichterbij kunnen krijgen. Dank u wel daarvoor. Amen.